Zover u de reeks hebt kunnen volgen over deze visioenen uit de profeet Zacharia. Kijk, Zacharia is nu een profeet die door de Heere Gods geroepen is. En zijn hoofdopdracht bestaat erin om het volk van God te bemoedigen, te vertroosten, hen aan te sporen om de herbouw van de tempel aan te vatten met de nodige ijver en de nodige ernst. En we hebben gezien, broeder en zuster, dat de Heere God niet alleen verlangt dat zij gewoon plichtsbewust en gehoorzaamheid die taak volbrengen, maar dat de Heere zoekt door deze visioenen zijn visie bekend te maken over Jeruzalem, over de tempel, over zijn volk. Ja, alles wil hij bekend maken aan hen wat hij voor ogen heeft om langs deze weg hun harten voor hemzelf opnieuw te winnen. Dat is zijn intentie. En hoe belangrijk dat die heropbouw van die tempel ook mag zijn, toch is het belangrijk om te zien dat er achter dit bouwproject een zeker gevaar schuil gaat. En het is het gevaar dat die stenen en die mortel, om het zo te noemen, dat dat voor hen het allerbelangrijkste wordt in de plaats van datgene wat uiteindelijk die tempel zelf zal moeten vervullen. En dat is de Heere God. En het is een gevaar, broeders en zusters, dat ook ons kan strikken. Ook wij kunnen in de verleiding komen om dit samen zijn die we hier met elkaar gelukkig mogen kennen en beleven, om dit samen zijn uiteindelijk als het allerbelangrijkste te beschouwen. Om onze godsdienstplicht, als ik het zo mag zeggen, centraal te stellen in plaats van de Heere God zelf, rondom wie wij samenkomen. Want dat was namelijk het gevaar waar Gods oude verbondsvolk reeds voordien in gevallen was. Ze waren daarvoor gevallen. Kijk, toen die oorspronkelijke tempel van Salomo er nog stond, nog voor ze in ballingschap werden gevoerd, stelde de Heere God op een heel bepaald moment een doortastende vraag aan hen door zijn dienstknecht Jeremia. En ik zal u die vraag voorlezen uit Jeremia hoofdstuk 7 vers 9 tot 11. Ik zal het u gewoon voorlezen. Zegt de Heere God deze indringende boodschap: jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een roversvol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Er is een gevaar dat wij onze verantwoordelijkheid die we hebben, want zo spreken wij daarover, hè, we moeten onze verantwoordelijkheid opnemen als broeders en zusters in de samenkomst. Er is een heel groot gevaar dat wij die verantwoordelijkheid, onze godsdienstplicht, zien als iets dat wij moeten vervullen. En wanneer we dat gedaan hebben, dat we daarna vrij zijn. Dat we de Heere God, zeg maar, op een takenlijstje plaatsen die wij wekelijks moeten afwerken. Weet je wel, met al die dingen die we in de week moeten doen. En daartussen is er ook één item, God genaamd. En als we onze godsdienstplichten vervuld hebben, dan kunnen we net ook dat item aanvinken op de lijst. En dan hebben we gedaan wat we moeten gedaan hebben. En dan zijn we voor de rest van de dag, voor de rest van de week, voor de rest van ons leven vrij om te doen wat we eigenlijk wel graag zou willen doen. En dat is wat juist hier in dit gedeelte, wat ik voorgelezen heb in Jeremia 7, aangekaart wordt. Dat is wat de Heer Jezus ook heftig tegenin gaat, keer op keer, wanneer hij hier op deze aarde wandelt, dan klaagt hij iedere keer die huichelarij aan, die schijnheiligheid, die hij zo onderstreept bij zijn volk. En dat is ook wat hier in het zesde visioen, dat een tweedelig visioen is, net zoals het tweede visioen, bestaat dit visioen uit twee delen. Dat is wat er nu ook net in dat visioen aangekaart wordt. Kijk, waar het hier in beginsel om gaat, is dat wanneer er een levensveranderde ontmoeting heeft plaatsgegrepen, en er daaruit, zeg maar, een leven uit voortvloeit, een relatie met God, dan kan het niet anders dan dat het leven in al zijn facetten door dit alles bijzonder wordt aangetast. Dat leven kan nooit meer hetzelfde zijn. Dat leven wordt door die ontmoeting, door die relatie, in alle aspecten en facetten aangetast. Het probleem is namelijk, broers en zusters, dat wij net zoals Gods volk eertijds de neiging hebben om de Heere God in ons leven in een bepaald vakje te duwen. En dat is onmogelijk. Kijk, we vinden namelijk dat Gods volk de neiging had om God te beperken in hun leven tot die tempel. Dat was de plaats van God in hun leven. En ook wij kunnen, als we niet opletten, de neiging hebben om de Heere God in ons leven te beperken tot zijn tempeltje die hij in ons leven heeft. Noem het dan onze samenkomsten, of noem het dan uw stille tijd, maar dat is het vak, het tijdsbestek, dat we aan de Heere God wijden en aan hem schenken. En dat is nu juist wat Gods volk deed. God was beperkt tot die tempel, tot die momenten, en daarbuiten deden ze wat ze wilden. En leek het er eigenlijk toe dat de godsdienst die zij beleden, er verder weinig toe deed in hun leven. En dat is wat de Heere God uiteindelijk aanklaagt. Als we zo'n levensveranderde relatie hebben met de Heere God, dan kan het niet anders dat alles in ons leven daardoor beïnvloed en veranderd wordt. De manier waarop we denken, de manier waarop we spreken, de manier waarop we tegen dingen aankijken, de manier waarop we met onze middelen omgaan, met onze centen omgaan, de manier waarop we met onze tijd omgaan, al die dingen dienen door die relatie met de Heere veranderd te worden. Kijk, in een enkele van die voorgaande visioenen hebben we inderdaad gezien hoe de Heere God sprak door die visioenen, over die tempel. Hoe hij sprak over de hoge priester Jozua, die dienst deed in die tempel. Maar juist dit visioen, in zijn twee delen, brengt de Heere God, om het zo te zeggen, in de straten van Jeruzalem. Het brengt de Heere God in het dagelijkse leven. Het brengt de Heere God zo nabij, op de markten, waar dat de mensen werkten en handel dreven. Want in het visioen van de vrouw in die Eva, kijk, die vrouw die in die Eva zit, die Eva zelf en dat loden deksel die erop ligt, dat zijn beiden zaken, gewichten, maten die gebruikt werden in, om handel te drijven. De Heere God laat zich niet beperken in dit visioen tot deze tempel. Hij is ook daar aanwezig waar zijn volk leeft en werkt. En dat is wat we hier zo nadrukkelijk zien. Het komt zo dichtbij. De God van de tempel wordt de God van het alledaagse leven. Hij is evenzeer met ons, niet alleen in deze samenkomst, maar met ons in ons dagelijkse leven. Waar wij wonen, leven, werken. Dat is wat dit visioen zo heel duidelijk laat zien. Een vliegende boekrol, een vrouw in Eva, die weggenomen wordt door twee vrouwen met ooievaarsvleugels. Wat moeten we daar in godsnaam mee aanvangen? Het is een heel bijzonder visioen. Hoe zouden de mensen in die dagen het uiteindelijk uit de mond van Zacharia begrepen hebben? Wel, ik denk, ik geloof dat die vliegende boekrol, dat het de symbolische betekenis daarvan, behoorlijk aan het licht komt. Die boekrol, die staat symbool voor Gods gehele wet, die hij eertijds gegeven had aan het volk op de berg Sinaï. Weet je wel, al die verordeningen die de Heere God gaf aan zijn volk, om hen te kunnen laten in harmonie leven met zichzelf en met hun medemens. Al die verordeningen, al die geboden van de Heere God hadden betrekking op het alledaagse leven. Niet alleen op de tempel, maar op het leven van elke dag. En ze leerden hoe het volk in gehoorzaamheid daaraan konden in harmonie leven met de Heere God en met hun medemens. Het gebod om niet vals te zweren, zoals we het hier vinden, geen valse eed te zweren, het gebod om niet te stelen, dat omvat eigenlijk de hele wet. De hele wet die de Heer Jezus samenvat met die woorden dat hij zegt van, de wet, dat is de Heere God beminnen met heel je verstand, met heel je hart, met al jouw kracht. En het is ook jouw naaste beminnen als jezelf. In deze boekrol wordt de wet voorgesteld, maar meer bepaald de overtredingen van die wet. De inbreuken die op die wet gepleegd worden. En die boekrol vliegt en ze is gigantisch groot, 20 meter op 10 meter. Dat is een serieus boekrolletje, hè? En ze zweeft door de lucht. En je moet je daarbij voorstellen, iets dat wij beter kennen in onze dagen. En als je aan de kust komt in de zomer en je gaat naar het strand om wat te zonnekloppen of wat in de zee te gaan zwemmen, dan kan het heel goed zijn dat er zo'n vliegtuigje, zo'n sportvliegtuigje voorbij vliegt met daarachter een heel grote banner, een heel groot spandoek. En Die vliegt zo over de kustlijn om juist de aandacht van de mensen te trekken. Om iedereen te doen kijken naar wat erop staat. En zo is het ook met die boekrol. Langs beide zijden is ze beschreven. En eigenlijk kan niemand die boekrol missen als ze passeert door het land. En dat is ook de bedoeling. Eigenlijk wil die boekrol laten zien dat iedereen van Gods volk, iedereen rekenschap verschuldigd is aan de Heere God. En dat het niet enkel betrekking heeft op die tempel, maar dat het betrekking heeft op iedereens zijn leven. Dat het betrekking heeft op hun straten, op hun markten, op hun huizen. Kortom, waar je woont, leeft en werkt. Dat is de boodschap die hier duidelijk naar voren komt. Maar wat wil de Heere God dan mee zeggen? Wat wil de Heere God door dit visioen laten horen aan zijn volk? Wel, ik moet u zeggen, het is eigenlijk wel een beetje een depressief beeld. Als je bedenkt dat aan die mensen naar wie het gericht is, dat bij hen het nog vers in hun geheugen ligt, hoe hun ouders eertijds uit hun huizen waren verdreven, hoe ze uit het land waren gestoten in gevangenschap, waren uitgeleid. Dat klein overblijfseltje die inmiddels uit die ballingschap teruggekeerd was, en dat sedert enkele jaren was, ze waren helemaal goed terug begonnen met de heropbouw van het land, zou je kunnen zeggen. En dan komt Zacharia dat parmantig af met die boodschap die we hier vinden en eigenlijk zegt, beste mensen, het zal allemaal opnieuw terug gebeuren. Dat is zijn boodschap. Wat er gebeurd is, 90 jaar terug met jullie ouders, zal opnieuw gebeuren. Dat is de boodschap die hij hier nadrukkelijk geeft. Dus het is enerzijds een zeer ernstige waarschuwing, en aan de andere kant is het een profetische woord, dat zijn weerhalming vindt in het Nieuwe Testament, in het boek de Openbaring van Jezus Christus. Maar ik wil vanmorgen die praktische zijde benadrukken. Het gaat niet om binnen de tijdsbestek ook die profetische zijde te laten zien, hoe mooi die ook is, maar dat is voor een volgende keer. Maar wat we vinden is nadrukkelijk dat de Heere God zegt tot zijn volk, dit zal opnieuw gebeuren. Met andere woorden, die vloek van de wet die zo nadrukkelijk beschreven staat in Deuteronomium hoofdstuk 28, zoals Mozes die had bekendgemaakt aan zijn volk, wel, die vloek zal opnieuw neerkomen zoals hij ongeveer 90 jaar terug neergekomen was op zijn volk. Hoofdstuk 28 van Deuteronomium is een bijzonder hoofdstuk om in deze context te lezen, maar dat gaat veel te ver en dat is veel te lang. Ik wil het voor u samenvatten, misschien neemt u de tijd om het in de komende week eens te lezen. Maar we vinden in dat hoofdstuk dat de Heere één voor één alle zegeningen opzomt waarmee hij zijn volk zal zegenen, als zij zijn woord naleven met heel hun hart. Stuk voor stuk worden al die zegeningen daar opgesomd. Maar tegelijk somt de Heere God ook alle kwalijke gevolgen op die zij zullen ondergaan. En omschrijft ze met de plagen van Egypte zelfs, als zij zijn verordeningen zo gewoon klakkeloos naast zich neerleggen. En het oordeel wat we hier beschreven vinden in dit zesde visioen, dit tweedelige visioen, zijn eigenlijk die oordelen die rechtstreeks een oorsprong kennen uit Deuteronomium hoofdstuk 28. Dan vinden we bijvoorbeeld dat een van de kwalijke gevolgen die de Heere aanduidt, is dat hij zegt, je zult een huis bouwen, maar je zult het niet bewonen. En dat vinden we hier juist in vers 4, dat de Heere God het huis van die overtreders zal binnengaan en dat hij het zal verwoesten. In Deuteronomium hoofdstuk 28 wijst de Heer er ook op dat hij hen niet langer zal doden in zijn land, maar hen zal uitsturen uit zijn land, zal verbannen. En hij zegt, ik zal u verstrooien onder alle naties, van het ene einde der aarde tot het andere. Al daar zult gij andere goden dienen, die gij nog uw vaderen gekend hadden. Hout en steen, noemt hij ze. Neem dat mee. Hout en steen. En we vinden in het tweede gedeelte dus van dit visioen, het zesde visioen, dat die vrouw en die Eva de zonde van Gods volk voorstelt. En die wordt weggevoerd, zo vinden we. Ze wordt weggevoerd naar het land Sinear, dat u beter bekend is, denk ik, als Babylonië. Dus het beeld dat we hier krijgen is dat de Heere God doorheen dit indringende visioen laat zien dat het volk opnieuw hetzelfde zal overkomen. Het zal verbannen worden uit het land. En zo is het ook gebeurd. Maar daar kom ik de volgende keer op terug, daar heb ik nu geen tijd voor. Maar wat ik wel voor uw aandacht wil schilderen in deze morgen, en ik hoop dat u toe de genade krijgt van de Heere God om dat te doen, is dat we zien in dit tweeledig visioen dat de Heere God wel degelijk zeer ernstig is met betrekking tot zijn woord. Met andere woorden, God neemt zijn woord al serieus, hij neemt het ernstig, en wij doen er goed aan, broeders en zusters, om dat woord van God ook ernstig te nemen. Want de Heere God is een God die niet met zich laat sollen. Hij is getrouw en hij is goedertieren in de zegen die hij belooft. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar hij is even consequent in het voltrekken van de oordelen die hij aankondigt. En dat is nu wat hij net het volk hier voor de aandacht houdt. En dat brengt het heel dicht bij ons. En dat was mijn worsteling in deze week. Van hoe gaan wij, broeders en zusters, met die realiteit, omdat er een God is die zijn woord ernstig neemt en eigenlijk van ons ook verwacht dat we het ernstig nemen. Dat we zijn geboden gehoorzamen en dat we ze bewaren. Hoe gaan wij daarmee om elke dag? Dat is de vraag die naar ons toe komt. Zijn wij overtreders van Gods geboden? Wel, ik ben er voor mezelf achter gekomen, moet ik tot mijn eigen schade en schaamte bekennen, dat ik dat meer ben dan dat ik dat voor mezelf eigenlijk wilde toegeven. Dat is voor mij heel duidelijk geworden. En dit visioen heeft ons dan ook een opmerkelijk inzicht wat zonde is in de ogen van de Heere God. En aan de hand van vier waarheden wil ik een aantal gedachten hier, een aantal duidelijke zaken die in deze visioenen al voorkomen, ons voor de aandacht brengen. Kijk, visioenen, eens dat ze voor u opengaan, zijn dat heel pakkende beelden. Voor ons spreken die veel minder, omdat we zoveel duizenden jaren later leven. Maar een keer dat je begint te zien wat de profeet ziet, dan zijn het zeer aangrijpende, indringende beelden, waardoor God waarheden aan ons wil communiceren, die op zichzelf vaak heel chockerend zijn. Dat is wat hij doet. En als eerste wil ik een stukje stilstaan bij die vrouw en die Eva, om mijn eerste punt te maken. Kijk wat gebeurt er. Die engel, die haalt dat deksel, of die steen, zo kan je het ook vertalen, haalt hij van die Eva. En Zacharia mag zien wat er in die Eva zit. Nu blijkbaar wil dat wat er in die Eva zit nogal heel snel duidelijk naar boven komen. En hij ziet een vrouw en die engel zegt, dat is de goddeloosheid van het volk. En hij werpt die vrouw terug in die Eva en hij doet dat heel snel dicht. Ik vond dat zo'n bijzonder beeld. Wat wil hij daarmee zeggen? De Heere God toont in het visioen een vrouw en die vrouw wordt goddeloosheid genoemd. Ja, de feministen in onze dagen zullen het niet graag horen. Maar wat wil de Heere God daarmee zeggen? Dat is een heel belangrijke vraag. Wel, ik denk dat de Heere God dit aan ons wil communiceren. En dat was een van de punten waar ik het mee moeilijk had. Als de Heere spreekt over de goddeloosheid, over de zonde in ons leven, dan heb ik voor mezelf moeten ontdekken dat je zo gemakkelijk, of probeert, buiten schot van de zonde te blijven. Ik spreek voor mezelf, elk moet een man aan zichzelf toebrengen, door die zonde eng te omschrijven. Als ik soms bedenk hoe ik, als ik in de afgelopen week beter bedenk hoe ik over zonde spreek, dan stel ik het zo gemakkelijk voor als iets dat duister en boosaardig is. Met andere woorden, dat geef ik eigenlijk te kennen aan mijn medemens, dat zonde iets is waar ik eigenlijk van nature een afkeer voor heb, en dat ik eigenlijk nooit ga doen. En de Heere God maakt zo heel duidelijk aan de hand van dit beeld, dat ik daarin niet oprecht ben. Dat ik een huichelaar ben als ik het zo zie. Want we vinden hier nadrukkelijk, in dit visioen, waarin de goddeloosheid voorgesteld wordt als een vrouw, dat goddeloosheid, dat zonde, in de meeste gevallen, dat moet ik eerlijk bekennen voor mijn leven, zonde heel aantrekkelijk is. Daarom wordt die zonde hier ook als een vrouw voorgesteld. En het zette mij tot nadenken. En ik moest terugdenken aan de Hof van Eden, waar onze allermoeder in de Hof van Eden een bijzondere bekoring kwam voor die boom die daar in haar ogen in het midden van de hof stond. Die boom van kennis van goed en kwaad, en ze keek ernaar en ze wordt erdoor gecharmeerd. Het is een lust in haar ogen. En die vrucht, die is zo beheerlijk. Dat is wat we nadrukkelijk vinden. En wat God wil communiceren, is het chockeren dat zonde voor ons iets opwindends is. Dat zonde aantrekkelijk is voor ieder van ons. En dat we het zeker niet uit onze levens kunnen ballen door te zeggen, bah, dat is nog een beetje vuil, hè? Dat is de realiteit niet. God willen we dat we erkennen voor zijn aangezicht dat er iets is in ons dat zonde wel degelijk aantrekkelijk en bekoorlijk vindt. En we kunnen dat niet uit de weg gaan. Dat is wat de Heere communiceert. We leven in een maatschappij waarin het tegenwoordig heel hip is om alles sexy te noemen. Ik weet niet of je erop gelet hebt. Alles is sexy tegenwoordig. Een auto kan sexy zijn, uw huis kan sexy, alles kan sexy zijn. Maar als er wel één iets is waar we het wel van moeten zeggen, is dat voor ons zonde wel degelijk sexy is in onze ogen. Dat het aantrekkelijk is. Sorry dat ik het zo nadrukkelijk zeg, maar dat is wat de Heere God communiceert door deze goddeloosheid voor te stellen als een vrouw. Zonde, dat is mijn eerste punt, is voor ons allen zeer aantrekkelijk. En de Heere God wil dat we dat ook erkennen. Het feit dat de Heere God een vrouw gebruikt om de goddeloosheid voor te stellen in het land, heeft ook alles te maken met hoe de Heere ook zonde ziet. Zonde is voor de Heere God overspel of hoererij, of hoe je het ook wilt noemen. Dat is de tweede reden waarom de Heere zonde voorstelt als goddeloosheid. En ik moest denken aan de profeet Hosea. Zacharia mocht visioenen zien en die visioenen overbrengen, maar ik weet niet of dat u de opdracht kent van de profeet Hosea. Hosea kreeg de opdracht van de Heere om te huwen met een prostituee. Ik zou toch liever visioenen zien. Maar hij moest trouwen met een prostituee. En de Heere God zei van voordien tegen Hosea, kijk, die vrouw die mee gaat trouwen, die gaat er sowieso ontrouw zijn en die gaat met al die andere mannen slapen. Maar ik wil dat je ermee trouwt. En we vinden dat is heel ongemakkelijk. Zo. Come on. Moet dat nu wel op die manier, Heere God? Maar dat is de manier waarop de Heere God op een zeer levendige manier een boodschap wil communiceren aan zijn volk. En die boodschap is dat de Heere God daarin wil laten zien hoe hij zijn relatie met zijn volk ervaart. Kijk, Hosea, dat was een man die uiteindelijk de Heere zeer getrouw was. Hij was echt een getrouwe godsman, maar hij moet hier trouwen met een ontrouwe, overspelige, goddeloze vrouw. En zo zie ik ook onze relatie, zegt de Heere God tegen zijn volk. Dat is zeer confronterend. Maar de Heere God ziet zonde als overspel. Hij ziet het als een opbreken van een relatie. Hij ziet het als hoererij. En dat trof me zo diep. Want misschien zegt u vanmorgen, ik weet het niet, oké. Ik kan accepteren dat ik zondig ben. En ik kan accepteren dat ik soms zonde in mijn leven ook doe. Maar wat ik niet zie, wat ik niet zie voor mezelf, is dat mijn zonde een ernstig misdrijf is tegen de Heere God zelf. En daarvoor is dat beeld die de Heere God hier gebruikt zo'n bijzonder communicatiemiddel. Want zonder het communicatiemiddel zou je het uiteindelijk nooit zien. Kijk, als je die houding van zo tegen zonde aan te kijken, als je dat plaatst in de context van een relatie, als je dat plaatst in de context van een huwelijk, en ziet een man die met beherige ogen kijkt naar andere vrouwen. Is het nu op strand of is het nu op foto's op het internet, is mij om teven. En zijn vrouw komt daarachter en ze zegt tegen hem, ah wel? En zegt die man, wuk, om hem te rechtvaardigen. Wuk, doe ik daar verkeerd mee? Heb ik nu iets misdaan aan u? Wat doe ik jou daar verkeerd mee? Ik denk dat er geen enkele vrouw, als een man zich zo rechtvaardigt, ik denk dat er geen enkele vrouw die haar man graag ziet, met dat antwoord tevreden zou zijn. Ik denk dat elke vrouw dat als een ernstige inbreuk beschouwt, wanneer haar man zoiets doet. Wanneer hij met jaloerse, beherige ogen zoekt bij een ander wat alleen zij hem kan geven. Zo kijkt de Heere God naar de zonde. Kijk, als wij met ogen van beherige jaloersheid zoeken in ons leven en tal van andere dingen om dat te verkrijgen wat alleen de Heere God ons kan geven, dan wijzen we eigenlijk die God af die als een minnaar, als een bruidegom ons hart zoekt. Dan wijzen we hem gewoon af. En als je zo kijkt naar zonde, dan denk ik dat we moeten eerlijk zijn en dan kijk ik als eerste naar mezelf, dat we al heel vaak ernstig gezondigd hebben tegen de Heere God. Want hoeveel keer betrappen we er onszelf niet op, dat we eigenlijk, ja, met jaloerse ogen kijken naar andere dingen die wij niet hebben. En we gunnen het bijna een ander niet. En we vinden het zo spijtig dat wij het niet hebben. En we gaan het zo gemakkelijk zoeken terwijl het alleen maar in de Heere God zelf te vinden is. Dat is wat de Heere God tot ons wil spreken door dit zeer ingrijpende beeld. En dat brengt mij bij mijn volgende punt. Zonde is schepselgericht en niet scheppergericht. Zonde is schepselgericht en niet scheppergericht. Ons hart, ik kan dat niet beter vergelijken, mijn hart, ik kan dat niet beter vergelijken met stof. Stof, ik denk dat onze zuster het maar al te goed weet, stof dat kleeft overal aan. Dat blijft overal aan plakken. En ze wist ook naar ons hart. Ons hart, dat blijft zo gemakkelijk overal aan plakken, behalve aan één ding. En dat is de Heere God zelf. En we moeten daar niet eens bij nadenken. Dat gebeurt eigenlijk bijna instinctief. Vanzelfsprekend dat ons hart naar andere dingen uitgaat naast God. Waarin we in onze omstandigheden verademing zoeken, afleiding zoeken. Waarin we ook rust en vrede proberen te vinden met elkaar. Onze vreugde zoeken. Zoeken naar betekenis en naar zin in ons leven. Het gaat zo vanzelfsprekend. Zo zitten wij met elkaar, ja, in elkaar. Allemaal zoals we hier zitten vanmorgen. Misschien zeg je, ja, wat vind je dat terug in dit beeld? Wel, waar is het volk van God op dat moment mee bezig? In plaats van te bouwen aan die tempel. Waar zijn ze mee bezig? Wel, het is de tijdgenoot van Zacharia, Haggai, die op hetzelfde moment profiteerde. Die ons heel duidelijk stelt waar het probleem hem ligt. In Haggai hoofdstuk 1 vers 4 vinden we die, denk ik, toch wel bekende woorden. Is het voor u de tijd, zegt de Heere God door Haggai tot zijn volk, is het voor u de tijd om in uw wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? De mensen, die zijn helemaal niet bezig met Gods tempel, zo vinden we hier, maar ze zijn bezig met hun eigen huizen. Vandaar dat we ook vinden dat dat oordeel van de Heere God hen treft in hun huizen, in het eerste deel van dat zesde visioen. Kijk maar in vers 4. De Heere zegt over die boekrol, ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des Heeren der Heerscharen, en ik kom tot het huis van de dief, en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert, en hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen. Letterlijk staat er, zowel hout als steen. Klinken de woorden van Deuteronomium 28 in uw oren? Afgoden als hout en steen. Hout en steen is Gods manier om steeds weer opnieuw het volk toe te spreken over hun afgoden en hout en steen. Dat is de manier waarop hij afgoderij aanduidt. Hout en steen. En kijk eens een moment hoe de Heere God die Eva met die vrouw uiteindelijk laat wegnemen door die vrouwen met hun ooievaarsvleugels. En wat brengen ze? Ze brengen die vrouw en die Eva naar het land Sinear. Ik heb al gezegd, dat is Babylon. Maar het wordt hier Sinear genoemd. En waarom noemt de Heer het land Sinear? Omdat hij ons wil herinneren aan de vlakte van Sinear, helemaal terug in Genesis hoofdstuk 11. Na de zondvloed, waar de mensheid zich verzamelt in die geweldige vlakte, en daar samenkomt. Niet om de naam van de Heere te eren, maar om voor zichzelf een naam te maken. En ze gaan dat samen, verenigd, een samenleving bouwen. Ze gaan een stad bouwen en in die stad staat een tempel. Die tempel is u allen bekend als de Toren van Babel. En die tempel is niet gewijd aan de Heere God, maar die tempel is gewijd aan de mensheid. Ze zoeken een naam te maken voor zichzelf. Zijn wij, broeders en zusters, zijn wij mensen die zoeken een naam te maken voor onszelf? Want we leven met z'n allen in een westerse maatschappij, waar een naam zoeken voor zichzelf eigenlijk de religie van ons Westen geworden is. In ons Westen zie je dat de mens het schepsel vereert boven de schepper. Het schepsel verkiest boven zijn maker. En dat de grote leugen van de eeuw eigenlijk welig tiert. En zoveel mensen die leugen achterna lopen, dat je namelijk betekenis, zin en voldoening kunt vinden in het schepsel, maar niet in de schepper. En dat is, broeders en zusters, ook waar ons hart van nature spontaan toe geneigd is. Dat wil de Heer ook ons laten zien, dat wij zo in elkaar steken. Dat is onze manier van doen. Dat brengt mij tot mijn vierde en laatste punt. Als wij zo geneigd zijn tot die dingen, dan is zonde ook een alles overheersende macht. Kijk, die engel verklaart hier dat die Eva met die vrouw geplaatst, overgebracht zal worden in het land Sinear. Het is misschien een beetje moeilijk om te zien in onze vertaling, maar die Eva met die vrouw zal geplaatst worden op een sokkel. In een huis dat nog moet gebouwd worden. Dat huis die moet gebouwd worden, dat is een tempel. En daar wordt die vrouw en die Eva op een voetstuk in geplaatst, als een afgod. Heeft heel ver gedacht, heel ver, tot in het boek de Openbaring komt dat terug, die vrouw. Maar de volgende keer zal ik daar wat meer over zeggen. Maar wat het in de kern hier wil zeggen, is dat dit. Als wij een leven voor onszelf willen opbouwen, zonder de Heere God, maar we bouwen het rond iets anders. We bouwen het rond onze partner. We bouwen het rond ons gezin. We bouwen het rond onze carrière op het werk. Of onze bezittingen. Als we daar in onze zekerheid, als we daar in onze eigen waarde, ons voldoening en ons geluk zoeken, dan zal de uiteindelijke uitkomst zijn dat we daarvan een slaaf zullen worden. Dat is wat het stukje hierop wijst. Het zal jou overheersen. En het zal alles bepalen in uw leven. Het zal uiteindelijk een slavernij worden. De Heer Jezus wint er geen doekjes om. De Heer Jezus zegt nadrukkelijk in Johannes hoofdstuk 8, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De aantrekkingskracht en de verlokking van een leven zonder God, broeders en zusters, om iets anders te gaan aanbidden, in plaats van de Heere God, om daardoor gelukkig te worden en daardoor voldoening te vinden, dat zit er bij ons zo diep in gebakken. En dat is een strijd, broeders en zusters, die we elke dag moeten strijden met elkaar. Ons hart is daartoe geneigd. En de Heere God wil dat we dat met elkaar erkennen. Ik hoop, en dat is de bedoeling van dit stukje, dat we geconfronteerd worden en opnieuw gaan zien hoe radicaal en hoe alles doortastend zonde uiteindelijk wel is in een mensenleven. Ik heb voor mezelf ontdekt opnieuw dat zonde veel dichterbij is dan dat ik mij bewust ben. Dat zonde iets is dat een deel is van onszelf en alles doorzuurt in ons doen en ons laten. Zonde is een ernstig en radicaal probleem dat dan ook vraagt om een radicale oplossing. En ik geloof dat die oplossing opgesloten ligt in vers 9. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie twee vrouwen kwamen naar voren met wind in haar vleugels. Ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de Eva weg tussen hemel en aarde. Letterlijk staat er. Zij verhoogden de Eva tussen hemel en aarde. En dat zette mij tot nadenken. Ik moest nadenken aan die woorden die 500 jaar later klinken. Die we vinden in Johannes hoofdstuk 3. Waar de Heer Jezus een bijzonder gesprek heeft met een man Nicodemus genaamd. En dan zegt de Heer Jezus tegen die man in Johannes hoofdstuk 3 vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En de Heer Jezus spreekt niet alleen over tegen Nicodemus, maar ook later tegen de Farizeeën. In Johannes hoofdstuk 8 zegt hij in vers 28, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, dan zult u weten dat ik het ben. Kijk, die Eva met die vrouw, die symbool staat voor de goddeloosheid, voor de zonde van Gods volk, die werd verhoogd tussen hemel en aarde en werd weggevoerd voor altijd. En wat er eigenlijk met die Eva, met die vrouw in die Eva gebeurt, in beeld, dat is eigenlijk de Heer Jezus letterlijk overkomen tijdens zijn leven. Jezus werd in zijn leven verhoogd op het kruis. Hij werd buiten de stad geworpen. Hij werd uitgestoten en verbannen tussen hemel en aarde toen hij verhoogd werd op het kruis. Want als Jezus spreekt over zijn verhoging, dan spreekt hij over het kruis. Ik moest ook denken aan de opening van die Eva, waar een steen op gelegd wordt. Dat is heel bijzonder. We zien dat die Eva afgesloten wordt met een steen. In onze vertaling een loden deksel of een steen. In het oorspronkelijke is het een steen. Maar ik moest denken aan die steen die gerold werd voor het graf van de Heer Jezus. Het graf waarachter hij de gekruisigde voor de ogen van deze wereld voorgoed verdween. Gans deze gebeurtenis deed mij eigenlijk denken aan wat de apostel Paulus schrijft. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Kijk, die zonde waar u en ik mee worstelen, die zonde waar we zo toe geneigd zijn, die zonde die eigenlijk ons hele leven doordringt, Jezus werd die zonde. Dat is wat we nadrukkelijk lezen in de schrift. Hij werd daarmee vereenzelvigd op het kruis van Golgotha. Hij werd eigenlijk die vrouw, die goddeloosheid uit het visioen. En wat die vrouw goddeloosheid overkwam, verhoogd te worden tussen hemel en aarde, dat is zijn deel geworden. Hij is verhoogd geworden tussen hemel en aarde. En hij heeft onze zonde, mijn zonde, op zich genomen en is daar verhoogd geworden en heeft voor eens en voor altijd die zonde weggedaan. Maar hoe kunnen we daar in praktijk deel aan krijgen? Hoe kan dat meer en meer realiteit worden in ons leven? Wel, ik denk dat de Heer door dit stukje ons leert, opnieuw, dat dit een erkenningsproces is. Met de nadruk op erkenningsproces. Het is niet zomaar iets dat van de een of de andere dag gebeurt. Het is een erkenningsproces. En wij noemen dat bekering. Dat is het woord dat wij daarvoor gebruiken in onze omgangstaal als christenen. Maar het is een erkenningsproces. Het begint inderdaad met een bewustwording. Op een bepaald moment. Maar het is een proces dat daar in gang gezet wordt. En dat eigenlijk heel ons leven verder duurt. Ik noem het een erkenningsproces, omdat ik in de afgelopen week weer aan de leven ondervonden heb, dat erkenning, tot erkenning van iets komen, dat vaak een moeilijke bevalling is, en een pijnlijk proces is in ons leven. Dat gaat niet van vandaag op morgen, zo'n bewustwording. En soms denk je dat je het begrepen hebt, maar dan toont de Heer de dingen opnieuw, en dan ga je een stuk dieper gaan beseffen wat de Heer God door die dingen wil spreken. Daarvoor dienen die beelden uiteindelijk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar opnieuw gaan herkennen en opnieuw bewust worden, wat we misschien eigenlijk wel weten, maar in de praktijk niet echt naar leven, dat zonde meer is dan het er niet in slagen om de dingen te doen zoals God het wil. Maar zo denken wij vaak over zonde. Zonde in mijn leven, dat is die dingen dat ik niet doe, zoals dat God het zou willen, dat het zou moeten zijn in mijn leven. Maar dat is niet het beeld dat hier naar voren wordt gebracht. Het beeld dat we hier vinden, moet ons doen tot de erkenning komen uiteindelijk, dat zonde een deel uitmaakt van wie dat wij zijn. Dat zonde veel dieper is, dat het niet enkel nalatigheden zijn, of het overtreden is van, maar dat het een stuk is van mezelf. Dat het een stuk is van de manier waarop ik functioneer, leef, werk en de dingen doe. Zo zit ik eenmaal in elkaar. Dat is wat het stukje ons bij bepaalt. Het is onze manier van doen van nature. Dat wil de Heere God, dat we dat erkennen. En dat we daarom ook dan erkennen dat we onszelf niet genoeg kunnen veranderen. Want als je uiteindelijk zonde enkel ziet, als het niet kunnen doen, of overtreden van wat God heeft geboden, dan heb je altijd de intentie om te zeggen, morgen ga ik het doen. Morgen ga ik het anders doen. Maar als je ziet dat het een stuk van jezelf is, dan kom je tot de ontdekking dat je het nooit gaat anders kunnen doen. Dat je het nooit anders gaat kunnen doen. Dat het iets is wat veel dieper zit. Of enkel een paar steken laten vallen in je leven. Zonde zit uiteindelijk veel dieper. En de Heere God wil dat we dat herkennen. En tegelijkertijd ook zien naar de Heer Jezus. En erkennen dat Hij alleen is wie Hij beweert te zijn. Dat Hij inderdaad die man is die nooit geen zonde heeft gekend. Die nooit geen zonde heeft gedaan. Maar ter wille van u en mij tot zonde is gemaakt. En ik hoop dat we dat allemaal voor ons persoonlijk kunnen zeggen. Want anders hebben we er geen deel aan. Als we niet kunnen zeggen, Jezus Christus, je werd voor mijn zonde. Tot zonde gemaakt. Het is mijn zonde waarmee dat je vereenzelvigd hebt, dan kan je er geen deel aan krijgen. Die vereenzelviging is zo nodig om langs de andere kant ook gerechtvaardigd te worden. Want dat is wat de Heer Jezus ons aanreikt. Hij neemt onze zonde en maakt het de zijne. En wij ontvangen zijn gerechtigheid. Dat is Gods evangelie. De uitwerking van Gods evangelie. Gods kracht tot behoudenis. En de mate waarin we dat met elkaar meer en meer gaan erkennen naar de Heere toe en gaan beleiden, is de mate ook waarin we het nieuwe leven dat de Heer Jezus ons aanreikt, meer en meer gaan ervaren in de kracht van Gods geest. Dat is de mate waarin we gaan proeven dat het verlangen om niet te zondigen in ons leven inderdaad intenser wordt. Dat dat meer en meer aanwezig zal zijn, dat dat verlangen sterker wordt. En dat we tegelijkertijd ook verlangen om te groeien en te leven zoals God het werkelijk wil. Dat we verlangen met elkaar, niet om er beter van te worden, maar om meer en meer te gaan lijken op onze Heer. Wie dat we zo bewonderen in zijn leven en in zijn doen, we willen worden als Hij. Die beide zaken, verlangen om niet daaraan toe te geven, om dat uit ons leven weg te willen, en langs de andere kant te worden als onze Meester, als onze Heer. Dat is wat Gods kracht door zijn geest in ons leven wil bewerken. En dat is wat het juist betekent om met elkaar te groeien als mensen die gerechtvaardigd zijn in de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat we dit pijnlijk bewustwordingsproces met elkaar doormaken om tegelijkertijd ook die vrijheid in de Heer Jezus Christus meer en meer door de kracht van Gods leven in ons leven ook te ervaren.